staan de VVD en groep De Mos staan fucking alweer buiten de poort. Dat kan toch niet?
Maar toen ging het hier helemaal mis op het stadhuis.
Dat is ook waarom ik het OM echt super kneuzerig vind.
Ze gaan er echt voor.
Beluister de nieuwe afleveringen van O De Mos op ad.nl/podcast of via je favoriete podcast app.
Let op, deze aflevering bevat details die als schokkend kunnen worden ervaren.
Hier 5 kinderen, 3 kinderen in de zaal zijn nog 2 kinderen. Mogen die alstublieft weten uit uw mond wat er is gebeurd? Meneer, bent u degene die geschoten heeft?
Zwijg.
1 vraag.
Zwijg.
Je bent 5 jaar oud. Samen met je zus van 8 zit je al uren alleen thuis. Van je stiefvader mag je niet van je kamer af, maar je gaat toch. Je loopt de grote slaapkamer binnen waar je moeder op bed ligt. Ze beweegt niet meer. Mijn naam is Anne Beijer en je luistert naar De Zaak X. Een podcast van het AD in samenwerking met het podcastkantoor, waarin we wekelijks een spraakmakende rechtszaak bespreken. Met deze week, stiefpa heeft ma doodgeschoten.
En dat beeld van die 2 meisjes die naar hun moeder gaan, die dood ligt in de slaapkamer en tegen haar aankruipen, puur omdat ze zo bang zijn over alles wat er is gebeurd, dat ze daar liggen en wachten en hopen dat ze misschien toch nog wakker wordt. Terwijl juist die moeder steeds kouder wordt, dat is wel iets wat je echt aangrijpt. En wat je op het moment dat je het voor je ziet eigenlijk direct wil knipperen om het maar weer kwijt te raken.
Je hoort verslaggever Adrianne de Koning van AD Rotterdams Dagblad. Ze vertelt over een zaak die draait om de 43-jarige Marianella. Deze moeder woont in een rijtjeshuis in de Rotterdamse volksbuurt Vreewijk. Marianella is gek op muziek en kan volgens haar kinderen goed dansen. Ze heeft 5 kinderen, waarvan haar jongste van 8 en 5 jaar nog bij haar wonen. In deze podcast noemen we hen Naomi en Leia. Naomi heeft ook een partner, Julian. Ze zijn al 5 jaar samen en haar dochtertjes zien deze 46-jarige Rotterdammer als een vaderfiguur. Ze noemen hem dan ook stiefpa. Maar de relatie tussen Marianella en Julian is onstuimig. Adrianne vertelt meer over deze extreme relatie.
Ze spraken van huiselijk geweld. Er wordt gezegd dat ook de meisjes door hem zouden zijn mishandeld. En vanwege die dreiging, hij was ook nog voortvluchtig, is er besloten dat zij uit huis moest. Hij zou ook eerder hebben gezegd, I'm ready to shoot, dat hij er klaar voor was om haar neer te schieten. Dus dat was allemaal reden om echt dat alle seinen op rood gingen. En zij is toen uit huis gegaan naar een blijf van mijn lijfhuis, samen met haar 2 meisjes.
Julian krijgt een contactverbod. Het is 2022 en het huis van Marianella staat er leeg bij. De kerstdagen staan voor de deur. Maar Marianella en haar 2 dochters wordt op het hart gedrukt het blijf van mijn lijfhuis niet te verlaten. Het zou niet veilig genoeg zijn om weer naar hun eigen huis te gaan.
Maar op een bepaald moment heeft ze gezegd, ik wil gewoon naar huis toe. Misschien dat de feestdagen een rol speelden, dat ze die gewoon graag thuis wilde vieren met haar gezin. Dus zij is het blijf van mijn lijfhuis uitgegaan en weer terug naar haar eigen huis. En de buurvrouw die vertelde dat zij verbaasd was, want toen Marianella terug was, was Julian ook weer heel snel bij Marianella. Ze zag hem de vuilnis bijvoorbeeld buiten zetten. En ze was verbaasd, want ze dacht, ja, er was toch van alles en nog wat gebeurd, waarom zij tijdelijk ergens anders moest gaan wonen.
Heeft zij hem zelf binnengelaten?
Ja, vermoedelijk wel. De buurvrouw dacht dat al wel en de kinderen eigenlijk ook, dat zij blijkbaar ook een soort in dubio zat wat ze nou met hem moest. Of misschien voelde ze zich, was ze bang voor hem en liet ze hem daarna binnen, of wilden ze hem nog een kans geven? Dat werd niet duidelijk in de rechtszaal.
Dan zijn zij met z'n vieren met kerst thuis en gaat het gruwelijk mis.
Ja, het is afschuwelijk om te horen in de rechtszaal hoe dat volgens de belangrijkste getuige is gegaan. En dat is het dochtertje van 8 jaar. Zij waren met z'n vieren thuis en zij vertelt dat Julian al de avond daarvoor, dat is dan eerste kerstdag, al zou hebben gezegd, ik ga je vermoorden tegen haar moeder.
Ook tweede kerstdag is de sfeer in huis dreigend. Naomi en Leia zitten op hun eigen kamer en horen geruzie uit hun moeders slaapkamer. De 8-jarige Naomi vertelt later aan de politie hoe de rest van de avond verloopt. Deze verklaringen worden voorgelezen in de rechtbank.
Mijn pa en moeder hadden ruzie en stonden in de slaapkamer van mijn moeder. Ik was op mijn eigen kamer en hoorde een kaboom. Ik hoorde dat mijn moeder auw riep nadat ik de klap had gehoord. Mijn pa bracht mij naar die slaapkamer toe en ik zag mijn moeder op de grond liggen. Ik denk dat dit een schot was, omdat ik later een pistool naast de voeten van mijn moeder zag liggen. Ze lag op de grond. Mijn stiefpa zei dat hij niets had gedaan, maar hij had het zelf gedaan. Ik zag dat er bloed bij haar oren zat. Ik zag de telefoon van mijn moeder en het pistool bij haar voeten liggen. Ik pakte de telefoon. Pa pakte die af en haalde het hoesje met pasjes en geld ervan af.
En vervolgens gebeurt er iets heel opmerkelijks en eigenlijk ook al heel afschuwelijks. De verdachte pakt zijn telefoon en maakt een foto. En nog een foto. Op de ene foto zit de 8-jarige Naomi in kleermaken zit. En op de achtergrond zie je haar moeder in bed liggen. Het slachtoffer eigenlijk. Hè. Zij is al overleden. En op de andere foto zie je Marianella met het hoofd op haar kussen en de ogen dicht. Dus je kan je bijna niet voorstellen hoe dat daar dan is gegaan. Hoe ging dat meisje daar zitten, zo stilletjes bij haar moeder? Waarom pakte hij zijn telefoon om een foto te maken? Het roept zoveel vragen op.
Wat gebeurt er in de uren daarna? Waar gaat Julian heen?
Ja, hij zou zelfs nog in slaap zijn gevallen in dat bed, in de slaapkamer waar de overleden Marianella ligt.
Het is een luguber beeld. De slapende Julian met naast zich de bloedende Marianella. Ze heeft schotwonden in haar schouder, nek en hoofd. Ook Naomi moet in de slaapkamer van haar moeder slapen, vertelt ze in haar verklaring. Ondertussen probeert Julian meerdere keren zijn broer te bellen, maar hij krijgt geen gehoor. Pas aan het eind van de ochtend neemt zijn broer op. Julian vraagt of hij hem kan komen ophalen. En op bewakingsbeelden van een huis aan de overkant is niet veel later te zien hoe het busje van Julians broer aankomt rijden. Julian laat Naomi en Laia alleen achter en hij stuurt ze naar hun slaapkamer.
En zegt tegen hen dat ze niet naar buiten mogen gaan. En geeft ze ook een emmer, want als ze naar de wc moeten, dan moeten ze daar maar op gaan. De rest van de dag zijn de meisjes alleen met hun moeder, die dus is overleden. En ze vertellen dat ze vaak gaan kijken bij mama. Maar mama beweegt niet. En op een bepaald moment gaan ze bij haar liggen, want ze zijn zo bang. En ze liggen dus tegen de overleden moeder aan, die steeds kouder wordt. Het is een afschuwelijk beeld, wat je ook eigenlijk niet meer zo... Ja, wat je eigenlijk niet echt voor je wil roepen, omdat het zo afschuwelijk is wat die kindjes is overkomen. Maar ook dat hij ze daarna nog zo lang alleen heeft gelaten. En ze zijn nog zo ontzettend jong en kunnen misschien ook niet helemaal beseffen. Ze denken misschien eerst nog dat hun moeder slaapt. Maar uiteindelijk ja, beseft vooral de oudste zeker wel wat er is gebeurd. Alleen, hoe vraag je dan hulp? Ze zijn ruim 5 uur alleen geweest met hun moeder in huis. Na 6 uur weten zij uiteindelijk dan toch alarm te slaan.
De 8-jarige Naomi vindt een telefoon in huis. En zo weet ze haar oudere zus, die al in de 20 is, te bereiken.
En dan zegt ze de afschuwelijke woorden: stiefpa heeft ma doodgeschoten.
De oudere zus stapt samen met haar broer in de auto. En samen rijden ze naar het huis van hun moeder. Onderweg bellen ze de politie.
En de politie gaat direct naar het huis toe. De politie belt aan en wie doen open? Het 8-jarige meisje en haar 5-jarige zusje. Op een bepaald moment klampt het kleine zusje zich ook echt vast aan een van de agenten. Is aan het gillen en aan het huilen en ze beginnen allebei van alles te vertellen. Het is voor de agent natuurlijk eerst niet helemaal te begrijpen wat ze zeggen, maar ze hebben het over stiefpa en die ma heeft doodgeschoten.
Ondertussen komen hun oudere zus en broer ook aan bij het huis van hun moeder. De broer vertelt in de rechtbank wat hij aantreft.
Samen met mijn zus kom ik aan bij de woning. Ik stapte meteen uit, zag al die agenten. Ik mocht naar binnen, maar mijn moeder ligt daar. Ik moest haar zien. Ze waren bezig met onderzoek en zo. Boos was ik. Ik moest naar binnen. Toen zei ik tegen een van de agenten, ik heb maar één vraag. Is mijn moeder overleden? Ze keken elkaar aan en keken naar mij. Ik ging naar de politiebusje waar mijn zusje in zaten. Ik heb er ook aan hun gevraagd, is mama overleden? En zij bevestigde dit. Ik ren naar de politieagenten. Als jullie dit niet regelen, regel ik het zelf. Ik word helemaal gek. Ik kon alleen maar schreeuwen, niet mijn moeder. Nee, niet mijn moeder. Daarna gingen we met z'n allen naar het politiebureau. Mijn zus zijn nog in pyjama. We moesten wachten en er werd allemaal vragen gesteld.
Uiteindelijk op het bureau wordt de 8-jarige Naomi direct ook verhoord. Dus een zogenaamd studioverhoor waarbij alle camera's op het meisje staan. En daar vertelt ze opnieuw alles wat zij weet van die nacht.
De politie gaat direct op zoek naar Julian. Tot hij de volgende morgen zelf het politiebureau binnenloopt.
Hij zegt dat hij wel had gehoord dat Marianella was overleden en dat hij zich daarom meldde bij de politie. Maar dus niet om te zeggen, ik heb iets ergs gedaan. Maar hij had een heel ander verhaal.
Ruim een jaar later loopt Julian om 11 uur 's ochtends op een vrijdag in maart als verdachte de rechtbank van Rotterdam binnen. Tijdens deze zitting wordt duidelijk wat Julians verhaal van deze nacht is. En zullen de opnames van het verhoor van de 8-jarige Naomi worden afgespeeld.
Ja, het was heel bijzonder toen hij binnenkwam lopen. Ik kreeg eigenlijk direct een indruk van hoe hij zou zijn tijdens de zitting. Hij stapte semi-ongeïnteresseerd naar de stoel, ging daar schuin op zitten en hing eigenlijk direct naar achter. Wat ook een bijzondere verschijning, echt een grote vent. En hij had een mintgroen trainingspak aan. En hij is zo groot dat het helemaal strak zat, dat trainingspak. En ook zijn haardracht was heel opvallend. Een soort kalend bovenop en dan in zijn nek had hij echt een hele grote bos haar. Heel apart. En tijdens de rechtszitting bleef hij ook heel de tijd schijnbaar cool, opbewogen. Je kan zelfs zeggen op momenten brutaal richting de rechters.
Wat is zijn verhaal van die nacht?
Ja, hij heeft bij de politie verteld dat er mannen zijn binnengedrongen. Hij noemt dat idioten en wekt de suggestie van een woningoverval. Hij zou iets hebben gezegd in de trant van kijk maar, de woning is helemaal overhoop gehaald. Maar zo zegt de officier van justitie, daar is geen enkel bewijs voor dat er andere mensen in die woning zijn geweest. En het moeilijke is dat hij zegt dat hij niks heeft gedaan. En hij zwijgt dus. Op geen enkele vraag geeft hij eigenlijk in de rechtbank antwoord.
Kunt u daar iets over zeggen?
Zwijg.
Zij zegt daarbij dat u zou hebben gezegd dat u altijd ready was om te schieten. Heeft u zulke dingen gezegd?
Zwijg.
Beschikte u over een vuurwapen?
Zwijg.
Heeft u een vuurwapen verstopt in de woning?
Zwijg.
Hoe lang had u dit vuurwapen aan?
Zwijg.
Geen verdere vragen, dank u wel.
Een andere rechter pakte hem echt hard aan. En die zei van ja, voor de kinderen. En dat waren ook kinderen waar hij 5 jaar lang, die al kende. Geef hen de kans om het te verwerken. Vertel wat er is gebeurd.
Bent u degene die mevrouw heeft doodgeschoten? Dat is het minste wat de familie mag weten, de nabestaanden. Er zitten hier 5 kinderen, 3 kinderen in de zaal zijn nog 2 kinderen. Mogen die alstublieft weten uit uw mond wat er is gebeurd? Waarom reageert u nou niet? Graag 1 ding. Bent u degene die geschoten heeft?
Meneer de rechter, wat heb ik van tevoren gezegd?
Het gaat om de mensen
achter. Maar nogmaals, wat heb ik van tevoren gezegd?
Ja, dat is een hele rare opmerking.
Maar van tevoren heb ik toch iets tegen mevrouw daar, mevrouw gezegd.
Hoor. En toen die rechter bleef aandringen, maakte hij een bepaald moment een handgebaar. Met zijn hand zo in de buurt van zijn ogen. Waarbij hij zo liet zeggen, verder, ga maar verder. En dat zei hij ook. Hij had echt helemaal geen zin om op wat voor manier dan ook wat te zeggen.
De persoon die geschoten heeft, 1 vraag.
Zwijg.
Niks. Oké, duidelijk. Toen maakte een vrij coole indruk, moet ik zeggen.
En we weten van Julien dat hij eigenlijk al herhaaldelijk met de politie in aanraking is gekomen. Hij heeft een strafblad van 18 pagina's, dus aanzienlijk. En daarop staan ook wel wat feiten die hij heeft gepleegd met ex-vriendinnen. En dat werpt natuurlijk een soort schaduw vooruit naar wat er nu is gebeurd. Hij zou een ex-vriendin een keer naar een ruzie in een café in de achterbak van een auto hebben gegooid. En een andere vriendin die zou die met een bottenkant van het mes op het borstbeen hebben geslagen. En toen ook nog in haar gezicht hebben geprikt en op haar hoofd hebben geslagen. Hij zou ook hebben gezegd, ik ga je vermoorden met mijn ladykiller. Dat is een vuurwapen.
De broer van Julian, die hem ophaalde bij Marianella's huis die dag, heeft een verklaring over hem afgegeven. Wat zegt hij daarin?
Ja, hij beschrijft zijn broer als een demon. Hij zou heel erg van karakter zijn veranderd nadat hij een ongeluk heeft gekregen, een auto-ongeluk, waarbij hij een paar dagen in coma lag.
Is er bewijs van het feit dat hij na een ongeluk compleet veranderd is in karakter?
Nee, dat is een van de dingen waarvan tijdens de rechtszitting ook duidelijk werd dat mensen daar graag meer van hadden willen weten. Hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum en zowel de psycholoog als de psychiater zeggen dat ze zich eigenlijk geen conclusies over hem kunnen trekken, maar dat ze zich wel zorgen over hem maken.
De rechtbank besluit om de geluidsfragmenten van het verhoor van Naomi af te spelen tijdens de zitting. Naomi zou in het verhoor verteld hebben waar het wapen lag dat Julien gebruikte om haar moeder te doden. Voordat de fragmenten worden afgespeeld, vraagt de rechter aan iedereen om de zaal te verlaten.
Alleen de oudste broer en zus die mogen in de zaal blijven. En natuurlijk de advocaat, officier, slachtofferadvocaat en de drie rechters. Maar alle andere familieleden, alle journalisten, alle andere betrokkenen zijn ook mensen van Veilig Thuis. Bijvoorbeeld, er wordt gevraagd om de zaal te verlaten. Om op die manier toch het minderjarige meisje te beschermen.
Dus we weten niet hoe zij klonk in dat verhoor?
Nee, die geluidsfragmenten gaan onder meer over het vuurwapen. Volgens Naomi zou dat vuurwapen verstopt hebben gezeten in de stortbak van de wc. In plastic ingepakt. En zou dus haar stiefvader dat die nacht uit de wc hebben gehaald. En uit onderzoek blijkt dat het zeer waarschijnlijk is dat dat wapen is gebruikt. En dat de hulzen die in de slaapkamer zijn gevonden uit dat wapen komen. En op die hulzen zit ook een mengprofiel waar ook DNA van Julien... Het is dan met een zeer grote waarschijnlijkheid dat het van hem komt.
En hoe reageert hij op dat bewijs?
Hij reageert niet, hij zwijgt. Nee, op geen enkele manier heeft hij ook maar enigszins rekenschap gegeven van wat die kinderen is overkomen. Ongeacht of hij het nou heeft gedaan of iemand anders. Zij hebben hun moeder verloren op hele jonge leeftijd. De twee kinderen die hij het beste kende. Maar hij geeft op geen enkele manier daar, zegt hij iets over. Waardoor je denkt, oh, hij heeft toch gevoel. Deze man heeft toch gevoel. Op geen enkel moment. Ook op het moment dat zeg maar, de oudste twee kinderen hun verhaal vertellen in de rechtbank. Kijkt hij voor zich uit. Hij zit heel de tijd met zijn handen een beetje in de buurt van zijn mond. En over zijn baardje te strijken. Maar op geen enkele manier laat hij blijken dat het hem raakt. Dat zij vijf kinderen hun moeder hebben verloren.
Rustig praten. Duidelijk praten. Je hebt altijd. Ja.
Mijn moeder zag ik pas toen ze in de kist lag. Dat was heel apart. Ze had geen kleur meer. Ze was koud. Dat was ze nooit. Ze was altijd warm. Ze was heel koud. Shit, man.
De dochter die heeft gevraagd of we de opname niet van haar gebruiken. Die vertelde dat zij heel vaak naar de begraafplaats gaat om toch even bij haar moeder te zijn. En dat ze dan met haar lacht en huilt. En alles vertelt over haar kindjes. Bijvoorbeeld dat ze eentje tandjes heeft gekregen. Zo vertelt ze alles aan haar moeder. Nu ze dat niet meer in persoon kan doen, doet ze het daar op die begraafplaats. En ze vertelt, ja, soms blijf ik uren staan gewoon om bij haar te zijn. Net zoals eigenlijk iedereen in de rechtszaal, heeft ook de oudste dochter van Marianella een belangrijke vraag. Een vraag, waarom heb je dit gedaan? Ze zegt dat ze ooit een keer van haar moeder een voorbericht doorgestuurd heeft gekregen, waarin Julien zou hebben gezegd, als ik je niet krijg, krijgt niemand je. En ze concludeert dan, ja, je hebt je aan je woord gehouden. Niemand zal Marianella nog krijgen. Maar tegen welke prijs heb je dit gedaan?
Wat vertelde zijn advocaat?
Ja, de advocaat zegt uiteindelijk dat het geen moord was. Geen voorbedachte raden. Dat al zou Julien hebben geschoten, wat hij natuurlijk zelf ontkent, dat het dan in een opwelling zou zijn gebeurd. De meisjes, de dochters, vertellen een heel verhaal, maar ze zijn heel emotioneel. Dus hij vraagt eigenlijk aan de rechter om terughoudend te zijn, om dat als bewijs te zien wat Naomi vertelt.
Met welke eis komt het OM?
Best wel een forse eis. 23 jaar celstraf. Zeg ja, voor vergelding, zeker ook voor wat de kinderen is aangedaan, maar aan de andere kant ook om de maatschappij te beschermen tegen deze man, die al een historie heeft van geweld tegen ex-vriendinnen. Nou, het is heel opvallend hoe hij daarop reageert. Niet. En als later is een korte pauze. En als hij dan terugkomt, gaat hij zich uitgebreid uitrekken voor de rechter.
2 weken later doet de rechter uitspraak. De rechtbank spreekt Julien vrij van moord. Voor moord moet er namelijk sprake zijn van een duidelijk plan en voldoende tijd om daar goed over na te denken. En volgens de rechter is daar in deze zaak onvoldoende bewijs voor. Daarom wordt Julien veroordeeld voor doodslag en legt de rechter hem 17 jaar celstraf op. Dit is 6 jaar minder dan het OM had geëist.
En dan dat beeld dat ze daar liggen en wachten en hopen dat ze misschien toch nog wakker wordt. Terwijl juist die moeder steeds kouder wordt, dat is wel iets wat je echt ja, aangrijpt. En wat je op het moment dat je het voor je ziet eigenlijk direct wil knipperen om het maar weer kwijt te raken. En ik als verslaggever kan dat. Ik ga uiteindelijk 's avonds wat leuks doen. Tegelijkertijd is het besef dat die twee meisjes nu al ruim een jaar zonder hun moeder zijn. Ze hebben alweer een kerst moeten vieren zonder hun moeder. En zij zullen hun hele leven lang zal dit hen tekenen. En dat raakt me dan eigenlijk ook dat zij dingen hebben moeten zien en moeten horen en hebben mee moeten maken wat eigenlijk geen enkel, niemand in de wereld, maar zeker niet zo'n klein kind zou moeten meemaken.
De Zaak X is een wekelijkse podcast van het AD. En deze aflevering werd gepresenteerd door mij, Sanne Beijer. Aan deze podcast hebben meegewerkt David Achter de Molen van het podcastkantoor, Thomas Brouwer, Davien Lambert, Anna Strauss en Joost de Kleuver. Als je meer details wil lezen over deze zaak, kijk dan op ad.nl/dezaakx. Beelden van deze zaak worden gedeeld op de Instagram-pagina. Vond je dit een goede podcast? Laat er vooral even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil je ook de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op dit kanaal.
Wijteveen, een rustig dorpje in Zuidoost-Drenthe. Direct aan de Duitse grens met iets meer dan 1700 inwoners. Eigenlijk gebeurt hier nooit iets. Of nou ja, gebeurde. Want in januari van dit jaar is Wijteveen opeens landelijk nieuws.
Twee doden bij opmerkelijk geweldsincident in Drentse Wijteveen.
En dan een drama in Drenthe. Twee doden, filmpjes die...
Hij heeft geschoten, gestoken en geslagen. Dus hij heeft echt letterlijk hem afgeslacht.
Maar als je weet waarom hij dat gedaan heeft en wat de achtergrond is, had niet gewogen, maar ik kan hem zeer en zeer goed begrijpen. Maar goed, ik ben niet de enige.
Richard K. is een held en die heeft het voor zijn gezin gedaan en wij begrijpen heel goed dat hij dit heeft gedaan. Dat was het sentiment wat op die dag, wetende dat er twee doden zijn gevonden, er speelde.
Verslaggevers van het AD doen uitvoerig onderzoek naar deze zaak en komen steeds meer te weten. Hoe kwam Richard K. aan zijn wapens? Wat was er mis met het huis? En hoe kan het dat het hele dorp Richard K. steunde na zijn vreselijke daad? Je hoort het in Wijteveen, een podcast van het AD.